ben Sophia.
Ik ben Rick.
En dit is Groeipijn, de podcast over de horten en stoten van het ouderschap.
Want de opvoeding van je kind gaat altijd hand in hand met de ontwikkeling van jezelf.
En dat kan soms een beetje pijn doen.
Ja, zie ons dus een beetje als jouw wekelijkse opvoedmedicijn.
Dit is Groeipijn. We hebben te gast in onze studio vandaag Belle Barbé. Belle, ik ga je even introduceren.
Ja, leuk. Ik ben benieuwd.
Belle die studeerde eigenlijk algemene sociale wetenschappen aan de UvA. Je hebt sexuality studies gedaan aan de San Francisco University, State University. En misschien ken je Belle wel, want zij is echt een voorvechter, kan ik wel zeggen, op het gebied van seksuele voorlichting voor jongeren en kinderen. Voorzitter van de Stichting Kind en Seksualiteit, medeoprichter van de website. Je hebt ook boeken geschreven, Ik en Seks en 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. En onlangs de seksualiteitsschool opgericht. En ook nog eens 4 kinderen.
Wauw.
Mijn god, Belle, wow. Wat een cv voor een 31-jarige.
Ja, 31, ja.
Ja, fantastisch.
Ja, vooral die 4 kinderen ook.
Dat ook. Dat is dat je denkt, nou, dat cv oké, maar ook nog eens 4 kinderen.
Ja.
Het lijkt wel alsof je een soort dubbel leven hebt geleid.
Ja, nee, het is niet echt een dubbel leven, denk ik. Het is vooral dat ik echt gewoon al heel lang weet dat ik dit wil doen in mijn werkende leven. Dus dat dit onderwerp weet ik gewoon eigenlijk al sinds ik, nou ja, als je het aan mijn moeder vraagt, sinds ik 7 ben. Maar ik wist het echt toen ik 15 of 16 was of zo. En ja, dus dan heb je ook wel een soort voorsprong of zo. Dat je, ja. Ik heb gewoon een onderwerp gekozen. Ja. En ik heb me daar gewoon in vastgebeten en ik heb dat nooit meer losgelaten. Dus als je dan 30 bent, dan heb je opeens al 15 jaar. Ja, een website, dat was bijvoorbeeld tijdens mijn studie al.
Ja, ja, ja.
Dus dan, ja, dan loop je dat een beetje in.
Ja.
En die 4 kinderen, ja, het is een beetje vals spelen, want ik heb ook een tweeling gekregen.
Dus oh ja, ja, oké. Okay,
okay. We gingen van 2 naar 4.
En hoe oud zijn je kinderen?
De oudste 7 en dan heb ik er eentje van bijna 5 volgende week. En de tweeling zijn 2 jongens en die zijn bijna 2. Oh, wow. Ja.
Nou, drukke leven. Dus we zijn heel blij dat je hier bent. Ja. We gaan het vandaag hebben over verschillende dingen eigenlijk. Onder andere in het kader van de week van de lentekriebels willen we het met jou hebben over seksuele voorlichting aan kinderen. Hoe praat je nou met kinderen over seks en hun lichaam? Over grenzen? Hè, over je wil ze aan de ene kant beschermen, maar je wil ze ook voorlichten.
En niet bang maken.
Precies, niet bang maken.
Ik bedoel, al een statement hier gemaakt.
Ja, precies, ja, ja, daar sta je denk ik heel... Ja. Want je hebt volgens mij echt een hele duidelijke visie. Die willen we straks horen. En Rick en ik gaan ook onze eigen strubbelingen of vragen aan je voorleggen. Het schrammetje van de week. Maar eerst willen we heel graag, we willen altijd even weten van, want je bent ook ouder. We hebben allemaal hele hoogtepunten in het ouderschap. Maar ook het dieptepunt en dingen die het moeilijk maken. Het schrammetje van de week. En dat delen we altijd met elkaar. En als eerste wil ik jou vragen. Wat is jouw schrammetje? Had jij een schrammetje deze week?
Ja, een schrammetje van de week. En tegelijkertijd ook een wekelijks schrammetje, geloof ik. Want... wat jij net allemaal zo opnoemt. Het is veel wat ik doe. En dat betekent in de praktijk ook dat ik dus als ouder soms dingen laat vallen. En wat mijn wekelijkse schram is, die echt gewoon elke week terugkomt, is dat een van mijn kinderen, een van de jongens, die wil mij gewoon niet. Die vindt mij niet zo aardig. Dus dan, er is eigenlijk altijd wel zo'n moment dat ik dan thuis kom. En dat hij dan zich vastgrijpt aan de oppas. En gewoon een soort van, wil ook niet dat zij dan weggaat. En dan, ja, die ene die komt dan echt heel enthousiast op me afgerend. En die geeft mij een knuffel. En die ander, die is gewoon echt heel erg gehecht aan de oppas en aan zijn vader. Wat op zich natuurlijk hartstikke prima is. Maar ik ga er wel steeds beter mee om. Maar ik kan mijn grootste onzekerheid in het ouderschap zit überhaupt in het veel goed willen doen. En dan dus en willen, ja, dat is zo'n mooie uitspraak die ik laatst ergens zag. Willen werken alsof je geen kinderen hebt. En moeder willen zijn alsof je niet werkt. Dat gevoel.
Ja.
En dan word je wekelijks daar eventjes op gewezen door een kind die zich dan niet echt met jou...
Een beetje afwijzing eigenlijk.
Ja, afwijzing.
Dat is natuurlijk heel hard. En ja.
Ik heb in mijn stand-up comedy wel eens gezegd van dat het erg is als je op de crash komt en dat je kind huilt als je weggaat. Maar dat het eigenlijk erger is als je hem komt ophalen als hij moet huilen. Weet je wel? Shit, weet je wel, alsof ik een of andere rare gast ben.
Ja. Ja, wat
dat
doe
is
jij?
Natuurlijk helemaal niet leuk, hè? Maar oké.
Okay. Ja, mooi dat je dat deelt. Ja.
Het schrammetje van de week.
En jij, Rick?
Ja, we hadden het vorige keer hadden het over risicovol spelen. En je moet altijd twee vragen beantwoorden volgens Steven Pont. Die zei van, is het gevaarlijk of is het vervelend voor mijn omgeving? Als dat nee is. En is het levensgevaarlijk? Nee. Dan ja, dan mag het kind het uitvoeren. En dus,
I love Steven Pont.
Dus geweldig. Theorie fantastisch. Ja. Gisterochtend, toen waren onze kinderen, voordat ze naar school gingen, aan het spelen beneden. En dan hebben we van die blokken met magneten die ze zo kunnen bouwen. Had onze jongste van 3, die had allemaal zo'n hele garage gebouwd voor zijn auto's. En toen gingen de oudste en de jongste gingen zo zwieren, elkaar hand vastpakken. En rondjes draaien zo in de keuken. En dan dacht ik van, oké, dit gaat fout, ze gaan vallen, ergens tegenaan knallen. Het gaat kapot, dus ik zei, pas op, niet doen. En dacht ik, shit, mag niet. Het was 2 keer nee, dus het is ja. Dus ik dacht van, oké, ik moet terug. Ik heb geleerd. Nou, draaien. De jongste die valt zo op de grond, zo over die hele blokkendoos, die garage die had gebouwd, alles kapot. Hij huilen, helemaal overstuur. En toen dacht ik echt zo, ja, mooi de theorie, maar ja. Ik zit hier gewoon met een jankend kind. Ja, hoe irritant is dit, weet je? Had ik gewoon niet moeten zeggen, kap hiermee, dit gaat gewoon fout. Maar het was niet levensbedreigend. Maar nou ja, dan leren ze misschien dan wel weer dat ze het dan de volgende keer niet moeten doen. Maar dat verdragen, dat is een machtiging op zijn tijd.
Ja.
Tot zover.
Dat was even pijn.
Ja.
Ja. Nou, ik had ook wel een kleine. Dat was dan dat ik... We hebben dus een museumjaarkaart. Die hebben we al 2 jaar. En dat vinden we echt superleuk. Want dan ga je ook nog eens naar uitjes doen die gewoon... Waar je niet zo snel heen gaat, zeg maar. Op verschillende plekken. En toen dachten we dus afgelopen weekend... Dachten we, weet je wat? We gaan naar het Stedelijk. He, gewoon niet gereserveerd of onaangekondigd gaan we naar het Stedelijk. We waren in Amsterdam. Dacht, we gaan nog even het laatste uurtje naar het Stedelijk. En op een of andere manier... Ik ben ook zelf nog nooit in het Stedelijk Museum geweest. Dat is ook niet echt voor mij. Maar we dachten, hè, leuk, abstracte kunst. Even wat anders dan, weet ik veel, Nemo of zo. Nou, echt, we waren daar nog geen 5 seconden binnen. En de kinderen, die waren aan het klieren. En die zagen een vrouw met blote borsten, nou goed in dit thema. En die begonnen te gieren. Oh, kijk ze nou in elkaar, weet je wel, aan elkaar zitten. En wij liepen die tweede gang in. En ik zei echt wel tegen Ed, schat, dit moeten we echt niet doen. Er was al een bewaker, die had ons al in de smiezen. Dus die had al 2 keer gezegd tegen die kinderen... niet aanzitten. Stil, stil. Je zag mensen ook kijken. En ik dacht, oh jongens, en wij proberen...
Stil ook,
ja. Oh, stil zijn, precies. Stil zijn, nergens aanzitten, niet aan elkaar zitten. Dus op een gegeven moment zei ik, pak jij de een, dan pak ik de ander. En wij liepen daar helemaal gefrustreerd die zalen door. Dus op een gegeven moment waren we bij zaal 5 of zo. Toen zei ik, schat, wat doen we hier? Dus ik vind er zelf geen eens ene klap aan. En we zijn die kinderen aan het proberen onder de duim te houden... kansloos. Ja. Dus we hadden 3 kwartier in de rij gestaan voor 5 minuten binnen. Kleine schrammetje van de week en de les. Dat gaan we dus niet meer doen.
Wel op Instagram van heerlijk naar het Stedelijk Museum geweest met mijn kinderen.
Ik heb dat heel hard gepost ook. Dit was een ramp, geen tip.
Ik vind het heel belangrijk.
Ik vind het wel heel belangrijk cultureel, maar nu nog niet.
Dat mooi, oké. Ja. Dankjewel.
Dus oké. Leuk om dat weer van jullie te horen. Laten we erin duiken. Bellen. De reden dat we jou onder andere hebben gevraagd is dat in het kader van de lentekriebels is dat kwam ook bij onze school omhoog, zeg maar. En op het moment dat het ging over lentekriebels merkte ik eigenlijk dat er bij ouders een soort twee kampen eigenlijk ontstonden. Enerzijds ouders die hadden gevraagd aan de juf van joh, wordt het besproken op school? Want we willen dat onze kinderen ook geïnformeerd worden over. En dan heb ik het over kinderen uit groep 5. En aan de andere kant, ouders die zeiden, nee, dat willen we helemaal niet. Mijn kind is daar nog helemaal niet aan toe. Dus we hebben het over kinderen van 7, 8. Ja. Waarbij de leerkrachten dus zeiden, nee, wij willen ons ook daar onze vingers niet aan branden. We vinden dat echt een taak van de ouders.
Ja.
Dus meteen eigenlijk om ermee deur in huis te vallen. Wiens taak is het eigenlijk om onze kinderen seksuele voorlichting te geven?
Ja, in eerste instantie de ouders. Dat is zo. Dat is met alle opvoedtaken, is dat denk ik zo. En tegelijkertijd is de praktijk dat niet alle ouders het doen. En dat geldt ook voor allerlei opvoedtaken. Dus dat het uiteindelijk zo is geworden dat er ook een deel bij school is komen te liggen. En dat is sinds 2012 is het ook echt verplicht gemaakt. Dus vanuit de overheid zijn er kerndoelen wat er aan bod moet komen in het onderwijs. En je hoort dat dus, nou ja, wat ik net al zei, eigenlijk ook best wel vaak bij andere opvoedthema's. Het gesprek over ja, school is toch voor rekenen, taal en dat is waarvoor je naar school gaat. Terwijl kinderen krijgen ook, volgens mij niet op iedere school, maar er zijn scholen waar kinderen tandenpoetsles krijgen bijvoorbeeld. Ja. Dus daaraan zie je dat ook dat soort dingen soms worden overgenomen door school. Aan de ene kant omdat niet alle ouders het doen. Maar aan de andere kant omdat school ook, en dat geldt dan heel erg voor dit thema. En het wordt ook de relationele en seksuele vorming genoemd. Dus niet alleen het seksuele, maar ook het relationele. Dus hoe je met elkaar omgaat. En dat is natuurlijk bij uitstek iets wat je op school kan doen, want dat is waar je ook met leeftijdsgenootjes in contact bent en waar je dus ook relaties aangaat op kinderleeftijd. Dus denk aan vriendschappen of een eerste verliefdheid. En er zijn gewoon heel veel situaties in de klas van dingen die gebeuren waar je als leerkracht op moet of wil reageren. En woorden die gezegd worden of iemand die heeft Temptation Island gekeken thuis. En dat wordt dan in de klas wordt dat dan benoemd. En andere kinderen willen dan weten, en wat is dat dan of zo? Of er wordt neuken geroepen. En dat zijn allemaal momenten, los van die week van de lentekriebels, waarop je op school te maken hebt met dit onderwerp. En waarom het dus ook heel logisch is dat school er iets mee moet doen, ook voor de veiligheid in de klas.
Ja, dus je zegt, je kan het eigenlijk als school niet laten liggen. Simpelweg omdat het speelt bij kinderen. Als we het niet hebben over seks. Hè, want daar denken ouders denk ik snel aan. Van, oh, we gaan iets van seks. Het gevaar dat we iets gaan aanwakkeren.
Ja.
Waarom is het nou zo belangrijk voor ook, zeg maar, niet pubers die nog niet, zeg maar, seks gaan hebben? Waarom is het nou zo belangrijk om op de basisschoolleeftijd al seksuele voorlichting te geven?
Ja, omdat je juist op die hele jonge leeftijd nog niet dat gevoel hebt opgebouwd dat het niet bespreekbaar is. Dus ik heb vaak ouders van pubers gesproken en die zeiden dan inderdaad, mijn kind wil hier helemaal niet met mij over praten. Nou, dat is best logisch als je daar pas mee begint op puberleeftijd. Juist die hele jonge leeftijd, dan hebben ze nog, zijn ze veel onbevangener, hebben ze nog niet gevoelens van schaamte, inderdaad. En het gevoel dat je het er niet over mag hebben. Dus dat is eigenlijk een hele mooie leeftijd om ook al heel veel informatie mee te geven. Omdat ze dan nog, ja, ze staan er nog voor open. Ze willen er nog naar luisteren. En ze hebben ook al heel veel vragen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de kleuterklas, zo'n leeftijd 4 tot 6. Dat is ook vaak de leeftijd dat er nog broertjes of zusjes bijvoorbeeld bijkomen in het gezin. Dus dat is een hele logische tijd voor kinderen om ook te willen weten, hoe wordt zo'n baby gemaakt dan?
Ja. Want is dat een beetje waar je begint bij die voortplanting, zeg maar, als je het zo moet?
Die voortplanting is maar een heel klein stukje van de relationele en seksuele vorming of de opvoeding. Veel meer gaat over het contact met elkaar, je identiteit mogen ontwikkelen. Dus wie ben jij, wat vind je leuk, dat soort dingen. En voortplanting hoort er ook bij. En dat is echt een klein stukje, maar dat is wel, zoals wat jij net beschreef, die splitsing die er vaak ontstaat in ouders, dat gaat eigenlijk altijd over het voortplantingsverhaal.
Dat is wel mooi, want ik citeer even uit een van jouw boeken, Lijf Klets. Ja. Daar staat, wist je trouwens dat het bespreekbaar maken van deze onderwerpen kinderen echt niet op ideeën brengt? Juist door open met kinderen te praten, beginnen ze op latere leeftijd aan hun eerste seksuele handelingen en hebben ze minder vervelende ervaringen.
Ja. Ja, het heeft eigenlijk een beschermend effect om met je kind over deze dingen te praten. En als je ook kijkt naar onze buurlanden bijvoorbeeld, waar veel minder aan seksuele vorming ook wordt gedaan, dan zie je dat ze daar ook veel meer tienerzwangerschappen hebben, meer aantallen SOA's onder jongeren en een vroegere start, seksuele start. Mm. Dus in Nederland gaat het eigenlijk best wel goed.
Ja.
Wat is de gemiddelde leeftijd of zo? Kan je er iets over zeggen?
Ja, kan ik zeker iets over zeggen. Want we weten dat is net weer onderzocht.
Oh ja, klopt trouwens. Dat is
nu de helft van de jongeren heeft met 18,7 penetratieseks gehad.
Mm-hmm.
Dus dat is wat mensen meestal als de eerste keer zien nog steeds.
Ja, ja.
En dat is dan 18,7. Dus dat is later dan de meeste mensen denken.
Ja, zeker. Ja.
Dat is ook wat,
En op welke, hoe weet je, zeg maar, want dat vind ik nog wel lastig. Want ik struggelde ook met dat stukje hoor in de klas. Dat ik dacht van ja, ik zie wel dat er kinderen zijn in die klas van groep 5, dan zeg maar 7, 8, maar het kan ook in groep 4 zijn, die er wel al naar vragen bij hun ouders. En dat er ook kinderen zijn die dat niet deden, waaronder dan zeg maar mijn dochter. Dat ik heel stiekem dat ik dacht, ja, van mij hoeft het niet op school besproken te worden, want ik zie dat zij er nog niet mee bezig is. En ik heb dan het gevoel van, kan je het te vroeg zijn ermee. Snap je dat je iets aanwakkert wat nog niet bij het kind zelf leeft? Want ik heb gehoord, je moet altijd uitgaan van wat het kind brengt.
Mm-hmm.
Ja,
er zijn kinderen die ook nooit vragen stellen, bijvoorbeeld. Dus dat maakt het dan... Eigenlijk heb je mazzel als je kind veel vragen stelt. Want dan kun je heel makkelijk de informatie meegeven op basis van je kind, wat het je kind vraagt. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen inderdaad die dat minder hebben of die dat later hebben. En ik denk, er zijn altijd verschillende dingen die ik daarover zeg die wel bij elkaar aansluiten. Maar een van die dingen is dat als jouw kind er nog niet aan toe is of er nog niet klaar voor is, dat het ook niet aansluiting vindt. Dus dan vinden ze het niet zo interessant. Ze kunnen het niet goed plaatsen. En dan gaat het ook weer een beetje langs ze heen eigenlijk. En een leerkracht is, als het goed is, ook die let daarop in de klas. En die vraagt dan de mensen die, de kinderen die echt vragen hebben, die zullen wat actiever meedoen. En de kinderen die minder vragen hebben, die luisteren misschien wel. Maar die hoeven niet ook zelf vragen te stellen of dingen te vertellen. Dus ik denk dat er ook in zo'n gesprek in de klas is er ruimte voor de kinderen die meer willen weten en de kinderen die wat minder willen weten. Het is niet altijd, ze worden ook niet getoetst of overhoord erover of zo. Dus.
Nee.
Ik heb er over zitten nadenken, natuurlijk, naar aanleiding van deze aflevering. Van, en ik weet dus ook niet om wat precies verplicht is op school, et cetera. Maar ik vind het eigenlijk dat het een soort basisrecht is van een kind, dat hij daarover te horen krijgt. Over zijn of haar lijf, maar ook over seksualiteit. Want het is gewoon, weet je, het is gewoon jouw lichaam.
Mm-hmm.
En er kunnen ook heel veel nare dingen natuurlijk gebeuren als je daar onervaren mee bent of niet weet wat grenzen zijn. Ik vind het zo belangrijk.
Ja.
En dat dus als je ouders er niet over beginnen, dat het toch misschien een plicht is van een school om echt dat aan kinderen mee te geven. Omdat dan iedereen gelijke kans heeft.
Ja.
En dan zit je natuurlijk ook in de privélevenssfeer, misschien met geloof of wat er allemaal kan spelen. Maar weet je, als een kind 12, 14, ik ben natuurlijk helemaal geen specialist op die leeftijd, maar dan moet je dat eigenlijk gewoon gehoord hebben.
Ja.
Hoe denk jij daarover?
Ja, dat is eigenlijk ook het niet leuke gedeelte van dit onderwerp. En dat werd gisteren, was ik nog op een basisschool om ook een training te geven. En daar ging het ook over. Er is onlangs een campagne gestart van Centrum Seksueel Geweld. En daar hebben ze ook cijfers gedeeld dat 2 kinderen per klas op de basisschool te maken hebben of hebben gehad met seksueel misbruik.
Ja.
En door daarover te praten. En 80% van die misbruikgevallen zijn mensen in de directe omgeving van het kind.
Ja.
Dus door op school eigenlijk een omgeving te creëren waarin er over dit soort onderwerpen gepraat kan worden. En je inderdaad ook leert. Hè, sommige dingen zijn niet oké. Okay. Een hele mooie aflevering van het Klokhuis bijvoorbeeld ook. Je lijf is van jou. Mm-hmm. Nou, aan de hand van die aflevering zijn er gewoon al situaties aan het licht gekomen van misbruik die daardoor ook gestopt kunnen zijn worden. Nee, hoe noem je dat?
Ja,
die zijn dus daardoor gestopt. Ja, precies. Ja.
Omdat dus kinderen, en dat is dus het gevaar, zeg maar, en dat is tegelijkertijd waar je natuurlijk niet altijd de focus op hebt, maar het gevaar dat reëel is dat er kinderen zijn natuurlijk in huiselijke situaties waar niemand eigenlijk zicht op heeft, waarvan het kind ook niet weet wat er hier gebeurt, is niet oké.
Okay. Ja.
En op het moment dat zij op school zijn en ze zien van, hey, oh, dat is eigenlijk niet oké. Okay.
Gaat mag
ineens,
iemand niet bij jou doen.
Mag helemaal niet bij mij. Terwijl kinderen weten dat niet. Want wat er bij hun thuis gebeurt is gewoon voor hun normaal.
Ja, precies. Ja.
En dat is natuurlijk wel een hele soort beschermende werking gaat daarvan uit. Van, we willen eigenlijk dat ieder kind heeft, ook wat jij zegt, recht op te weten hoe het zit met jouw lijf, hoe het zit met je grenzen.
Ja.
Om te weten dat als er wat ergens buiten gebeurt en je ouders geven die voorlichting niet en er gebeuren vervelende dingen, dat je weet het is niet oké. Okay.
Ja, dat is het helemaal. Ja, zeker.
Dus dat is heel erg vanuit de soort preventieve werking, hè, voordat we niet willen dat er iets ergs gebeurt.
Nou, dat is dan eigenlijk niet eens preventief, want dan is het al gebeurd en dan mag het aan het licht komen. Maar er is natuurlijk ook vanuit de positieve kant heel veel te zeggen voor überhaupt weten wat je wil en inderdaad wat je prettig vindt en weten waar jouw grens ligt. Maar ja, ik probeer dat altijd om te draaien. Dus als je weet wat je wens is, dan weet je ook wat je grens is.
Ja.
Maar om het dus vanuit dat positieve te bekijken, ook weer dat stuk informatie. Ja, kinderen vind ik ook, wat jij zegt, kinderen hebben recht op informatie. Ze hebben ook vragen. En op het moment dat je geen antwoord geeft of een verhullend antwoord geeft, dan komen kinderen daar vaak best wel achter. Hè? Een kind ontdekt gewoon op een gegeven moment hoe het wel zit en dan weten ze ook, oh, mij is niet het echte verhaal verteld. Dus dan zullen ze ook minder geneigd zijn om weer naar jou toe te komen met een volgende vraag. Dus het is eigenlijk wel belangrijk om ook serieus in te gaan op dat soort vragen, omdat je daarmee en de boodschap geeft dat je erover mag praten.
Ja.
En de band versterkt. En dus weet dat jouw kind ook eerder weer naar jou toe komt met nieuwe vragen. Of als er toch iets vervelends is gebeurd.
En kan je zo'n voorbeeld noemen van zo'n vraag die veel wordt gesteld, zeg maar, tussen kinderen, nou, laten we zeggen, tussen 4 en 8, zeg maar, waar ouders dan vaak een verhullend antwoord op geven.
Ja, waar baby's vandaan komen.
Ja, dat hebben wij toch zelf. Tenminste, dat hebben wij bij onszelf ook. Ik merk, daar zijn wij wel steeds verder in gegaan. Want ja, weet je, als je 3 of 4, dan is het ook een kussel voor mij. Ik moet me bijna niks meer voorstellen. Maar ik heb het wel tijdens vakantie een keer verteld.
En wat zeggen ouders dan? De bloemetjes en de bijtjes? Of wat?
Nee, een mooi voorbeeld van een moeder wat ik een keer heb gehoord is. Die zei, een baby wordt gemaakt door te knuffelen. Nou, dat meisje wilde dus weken niet meer met haar vader knuffelen. Omdat ze bang was dat ze dan een baby in haar buik zou krijgen. Ook wel eens dingen over hoe een baby geboren wordt. Ja, ik hoor een kind die zei, ja, en de dokter die pakt dan de bormen. Machine en daarmee boort hij de buik open. En dan, het is ook doodeng als je dat als je denkt dat dat het verhaal is hoe het gaat. Dus soms in dat goed bedoelde antwoord kan het alleen maar meer verwarring creëren of meer angst creëren.
En dan gaat het ook zijn eigen leven leiden. Dus net als met praten over de dood doet het me aan denken. Is dat je dat mensen dan ook zeggen van diegene is aan het slapen, die is aan het rusten. Terwijl bij kinderen gaat dat dan een heel eigen leven. Oh, als ik slaap kan ik dus ook, weet je, dood zijn.
Ja. Dus ja, soms is het veel enger. Ja.
Precies, het maakt het eigenlijk veel enger dan te zeggen van waar het op staat.
Ja. Het is ook vaak, het is ook de emotie die bij de ouders zit, terwijl bij het kind dat helemaal niet is. Want mijn vader is al heel lang overleden en dan opa Jan die is dood. En zij voelen daar helemaal niks bij. Weet je, dat is helemaal niks. Maar als het allemaal zo gaat, nee, die slaapt en dus, gewoon.
Maar datzelfde geldt voor die vraag over waar baby's vandaan komen. Precies, want wij weten dat daar seks voor nodig is, maar een kind weet dat nog helemaal niet. Dus die stelt echt vanuit pure onschuldigheid en nieuwsgierigheid die vraag. Ja. En wij krijgen daar een soort van, moet ik dan nu gaan vertellen over seks? Maar wat jij eigenlijk ook zei, van, hè, je kan beginnen met zo'n heel klein antwoord. Geef gewoon precies antwoord wat ze vragen. Want dat zijn, andere mensen zijn nogal eens geneigd om juist weer veel meer te vertellen.
Van nu moet ik het hele verhaal vertellen. Precies, maar wat zou dan een klein beginnend antwoord zijn als kinderen naar vragen? Hoe zou je dat aanpakken?
Nou, bijvoorbeeld door dat twee mensen gaan vrijen. En dan hebben ze antwoord gekregen. Ze weten waarschijnlijk niet wat vrijen is. Maar dan over een half jaar of zo, dan zal je merken dat ze dan... En wat is vrijen dan? Of zo, hè? Dat op een gegeven moment gaan ze zelf dan ook... zijn ze niet meer tevreden met het antwoord wat je geeft. En dan willen ze meer weten. Dan kan je weer meer aanvullen. Ja. Heb je ook even de tijd om over na te denken wat je dan gaat zeggen?
Ja. Want wij hadden het thuis, mevrouw en ik, ook een beetje over onze seksuele voorlichting thuis gehad. En ik heb daar van mijn ouders nooit echt iets van gehoord. Maar meer van wat je dan wel hoorde, wat ik dan wel hoorde, maar ook aan de andere kant is, vooral inderdaad van pas op. En dat is natuurlijk heel goed, want je wil niet dat, maar ook helemaal niet van, dit kan heel lekker zijn, dat is een hele mooie ervaring. Nee, maar ik bedoel, ik snap dat je het wil beschermen, maar juist van, dit is heel iets moois, dat je dat samen kan delen, het is een fijn gevoel. Ja, kom op, weet je wel. Dus, het is gewoon een van de grootste industrie ter wereld waar geld wordt verdiend aan.
Ja.
Omdat er zoveel behoefte aan is, of er zoveel mensen hebben eraan, het wordt alleen maar van, terwijl iets heel moois is.
Ja. En ik denk dat het feit dat het leuk of mooi is niet wil betekenen dat je daarmee kinderen op ideeën brengt of ertoe aanzet. Ik maak ook wel eens de vergelijking met autorijden. Ja, dat is ook heel leuk en spannend en je kan er de wereld mee ontdekken. Maar ja, het mag wel pas als je 18 bent. En seks mag dan niet vanaf een bepaalde leeftijd. Maar het is wel iets wat je doet als je groot bent.
Ja.
Dus dat kan nog steeds de boodschap zijn. Je hoeft het niet vervelend of beangstigend te maken om ervoor te zorgen dat ze het maar niet gaan doen.
Ja.
Integendeel denk ik toch?
Als je gaat uitrijden, doe je ook een gordel om.
Nee, maar dat is wel een interessant topic van dat beschermen versus zeg maar positief voorlichten of hoe zeg maar het gevaar zeg maar. De gevaren van seks kunnen natuurlijk vrij groot. In die zin van, er kan natuurlijk wat gebeuren op jonge leeftijd. Dat wil je natuurlijk niet. Niemand wil zeg maar een tienerzwangerschap. Nee. Dus het effect kan heel groot zijn. Dus je wil heel erg inzetten op beschermen. Maar hoe hou je die balans eigenlijk? Tussen aan de ene kant voorlichten en aan de andere kant toch wel... ook voorlichten van de risico's.
Ja, ik denk dat je ook die risico's vanuit een positieve kijk kan benaderen. Dus het voorbeeld van een zwangerschap of een SOA. Zorgeloze seks of leuke zorgeloze seks is dus ook seks waar je niet zwanger van wordt en geen SOA van krijgt.
Ja.
En dus dat is eigenlijk daarmee bereik je hetzelfde. Maar de aanpak is dat in principe is het iets leuks. En hoe zorg je dat het leuk blijft? Namelijk om je goed te beschermen tijdens de seks. Want dan word je niet onverwacht zwanger. Dus ook zo'n boodschap kan vanuit die positieve kant. En als het over hele jonge kinderen gaat en het weerbaar maken bijvoorbeeld, dan zeg ik altijd, koppel het niet aan seks of seksualiteit. Maar leer gewoon een kind wat je grenzen zijn en hoe je daarover praat. En dat kan net zo goed gaan over speelgoed afpakken of andere dingen. Wat je ook vaak hoort is dat voorbeeld van het familielid dat dan zegt... geef je tante eens een kusje of een knuffel of zo. Nee, dat is ook iets waarmee je kinderen heel goed kan leren. Wat vind ik fijn. Hè? Kinderen hebben dat gevoel al heel sterk. Die hebben gewoon zo'n onderbuikgevoel van, oh, dat wil ik niet. Je ziet het soms ook helemaal fysiek. Gaan ze dan zo met die schoudertjes omhoog. Ja. Dus ze voelen dat wel. Maar we zijn als volwassenen soms eerder geneigd om dat af te zwakken. En te zeggen, nou, doe even of wees even aardig, wees even beleefd.
Ja.
En daarmee zwak je dus dat onderbuikgevoel af. Terwijl je dat eigenlijk wil versterken. Zodat ook in situaties die wel seksueel zijn, een kind dan voelt, hey, dit klopt niet, dit vind ik niet fijn, ik ga weg of ik roep iemand erbij. En dat hoef je dus op het moment dat je met je kind het gesprek aangaat niet over seks te maken, maar dat draagt wel bij aan hoe ze ook seksueel weerbaar kunnen worden.
Ja, dus het gaat heel erg inderdaad over grenzen aangeven voor jezelf, ook nee zeggen voor jezelf. Als jij bijvoorbeeld ook, daar heb ik ook wel eens over, van als je kind niet met iemand wil spelen, dan is dat ook een antwoord, weet je wel. Dan hoef je niet van, dat kindje wil heel graag met jou spelen, doe dat maar. Want daar begint al een soort van ik ga iets voor de ander doen, wat ik eigenlijk zelf niet fijn vind. Ik hoef niet naar mezelf te luisteren, maar juist jezelf serieus nemen. Daar begint het eigenlijk bij. Dus ik denk dat een hele belangrijke is van, dat we in dat relationele wat jij ook zegt, dat je daar heel erg met je kind, als ze jonger zijn, heel erg mee kan beginnen en kan oefenen van, wat als iemand iets wil wat jij eigenlijk niet wil? En dan is dat later misschien, wordt het een klap op de billen, weet je wel. Ja. Dus maar je kan niet daar al zijn als je niet bij het kleine begint.
Nee, klopt.
Ja.
En daarnaast ook het voorleven als ouder, denk ik, is daarin heel belangrijk. Want als je dit allemaal vertelt aan je kind, maar vervolgens zelf wel de hele tijd dingen doet waar je eigenlijk, die je niet wil, of dat iemand over jouw grenzen heen laat gaan, dan ziet jouw kind dat ook en dan leren ze daar ook heel veel van.
Ja.
Dus dat is ook nog eens belangrijk.
Hele mooie. En ook sowieso denk ik hoe je er zelf in staat als ouders. Hè? Want wat zie jij een beetje bij ouders gebeuren? Je had het net al over de lentekriebels, die twee kampen. Waar zit hem dat meestal in bij die ouders als zij dat moeilijk vinden om te bespreken?
Dat is eigenlijk heel wisselend wat ik hoor van ouders. Sommige ouders die zeggen dus echt van, ik wil het zelf doen. En ik vind alleen niet een plek op school. Sommige ouders willen het überhaupt niet, omdat ze denken dat hun kind er niet aan toe is. En daarvan zeg ik dus altijd, nou ja, we weten ook dat ouders ongeveer 1,5 jaar achterlopen op de ontwikkeling van hun kind. Dat de meeste ouders. Dus als je als ouder denkt dat je kind daar nog niet aan toe is, wil niet betekenen dat dat ook echt zo is.
En als je kind dus geen vragen stelt, is dat ook geen indicatie dat je kind er niet mee bezig is?
Nee, niet altijd. En dat het dus ook goed is alsnog, ook als je kind er nog niet aan toe is, om dingen toch soms wat eerder te weten dan dat het al speelt. Dus dat voorbeeld van menstruatie, dat is dan eigenlijk heel erg duidelijk. Hè? Dus je wil weten wat menstruatie is en wat betekent, wat je kan doen, voordat je voor de eerste keer ongesteld wordt.
Ja.
Omdat je het anders best wel beangstigend kan vinden. Hetzelfde geldt voor het zien van seksuele beelden op internet. Nou, daarvan weten we ook dat 70% van de kinderen tussen 9 en 12 dat wel eens zien op internet. En dat is niet omdat ze er naar zoeken, maar dat is soms ook gewoon omdat ze ergens op een spelletjeswebsite iets zien.
Ja.
En dan wil je eigenlijk dat voordat dat is gebeurd, je een keer als ouder al het gesprek hebt gehad over, wat doe je dan in zo'n situatie? Hoe kan je het wegklikken? Hoe zet je de computer uit? Wie roep je erbij als je zoiets hebt gezien? Dus ook voordat het speelt wil je er eigenlijk over praten. Dus ja, dat is wel iets waar ouders tegenaan lopen. Dus dan is het denk ik goed om een beetje te weten, hoe verloopt zo'n ontwikkeling van een kind? Zodat je weet wanneer je wat op welke leeftijd kan vertellen.
En ik denk dat boeken daar heel goed bij kunnen helpen, toch? Dat je echt zeg maar, want ik heb ook een heel leuk boek van hoe doen we het nou? Of en jouw boek natuurlijk, Lijfklets. Mm-hmm. Dat je dat er gewoon eens bij pakt en daar eens inbladert met je kind. Van hoe is dat nou? Maar ook rollenspellen bijvoorbeeld doet. Dus dat het niet altijd zo face-to-face hoeft te zijn met je kind. Van nou, hoe is dat bij jou? Heb je dat wel eens meegemaakt?
Nee, ik zou er niet zo voor gaan zitten.
Nee, niet zo het gesprek, toch? Van maar meer spelenderwijs.
Ja. kan ik een kwartiertje eerder thuis zijn vandaag? Ja, dat is heel officieel.
Ja, we gaan nu
zitten. Ja.
Voor ons is het heel groot. Dus, weet je.
Ja. Maar sommige mensen herkennen dat wel van vroeger. Zo het gesprek.
Ik vond het in het boek heel leuk. Hoe ook spelenderwijs je dat ook opbouwt. Ook, zoals je dat doet.
Ja. En je kan het boek ook weer gebruiken als een aanleiding. Want dat is ook een tip inderdaad die ik vaak geef. Dus gebruik een aanleiding. Iets wat je ergens ziet of hoort. Of ik had laatst met mijn dochter op de fiets dat ze vroeg. Wat zei ze nou? Hoe plast een duif? Totale random vraag. Maar ik dacht, dit is een goede aanleiding om het te hebben over welke gaten heeft een duif en welke gaten heeft een mens. En toen heb ik dus aan de hand van de duif die dus poept, plast en een ei heeft die er via één uitgang uitkomt, namelijk de cloaca. Mm-hmm. En bij een vrouw heb je 3 gaatjes en daar kan je mee plassen, daar kan je mee poepen en er is er 1 waar een baby uit kan komen.
Ja. Nou, perfect. Ja.
Nou, mijn zoon had dus
even over de dam gaan lopen.
Mijn zoon had pas geleden over een auto. Ik zeg, nou ja, een auto.
Hij heeft ook zoveel gaten. Jongens, grijp alles aan voor een aanleiding. Toch, het maakt niet uit. Ik zie Bella's ogen licht al helemaal op als haar kind begint over duif. Dat is voor mij een goede aanleiding om te beginnen.
Ik vind overal een aanleiding in. Ja.
Wat ik ook wel in het boek zag, is dat het gaat ook dat natuurlijk onze kinderen van onze leeftijd, mensen van 6 en 8, die hebben het ook, wat herken ik mij in over poeplas, neuken, dat soort dingen roep ze. Ik wil niet zeggen random, maar het gaat er wel vaak over.
Ja.
En dan ook van hoe je daar dan op reageert.
Ja.
En
vaak maakt dat het leuk.
Wat zeg je? Ja, omdat het daar natuurlijk, die spanning die zit daarop. En tijdens het eten hebben we wel iets van, dan hoef je het er niet allemaal over te hebben. Voor de rest, het is meer misschien ook dat andere mensen zich eraan storen als je dan in een ruimte dat gaat roepen. Terwijl, maar ik weet het antwoord niet. Heb jij even los ons? Wat is het antwoord?
Het antwoord is sowieso altijd, net als bij alles bij kinderen, het is een fase.
Ja.
Dus het is iets wat weer voorbij gaat. En het past inderdaad heel erg bij deze leeftijd. Dat je ziet dat ze het of heel grappig vinden of heel erg vies vinden. Of dat ze het dus ook helemaal niet meer over willen hebben. Zo richting de 8. Mm-hmm. Maar vaak is het de reactie waar ze het om doen. Dus het niet geven wat ze willen, namelijk die reactie. Dat helpt al heel erg in het verminderen van dat gedrag. En tegelijkertijd vind ik ook mooi wat je zegt. Hè? Dus sommige plekken, namelijk aan tafel tijdens het eten, dan doen we het even niet. Kom op. Of als er andere mensen bij zijn die er last van hebben, dan doen we het ook niet. Maar verder is het vooral gewoon.
Maak er een grapje van. Toch, dat zeg ik ook altijd met scheldwoorden als kinderen van alles. Want die willen een reactie. En hoe meer reactie, hoe meer ze het. Sommige kinderen zijn daar heel gevoelig voor. Dus die houden daarvan om te triggeren.
Ja.
Maar wat ik wel interessant erover vind, is dat zij mijn dochter ook van de week, die zei van, die zag dan iets op tv wat wij aan het kijken waren. Dat was gewoon een programma wat wij aan het kijken waren. En zei ze, maar ze zeggen allemaal scheldwoorden. Vagina en pik of zo. En toen zei
ik, waren jullie aan het kijken?
Ja, dat was een heel seksueel getint programma. Nee, het was toch wel een datingprogramma volgens mij. Maar toen dacht ik, zij ziet dat dus als scheldwoorden, snap je? Dus omdat ook volwassenen vaak zeggen, je mag die woorden niet zeggen. Kut, pik, weet je, ik kan ze allemaal noemen. Maar wij zeggen vaak van,
Er is schaamte op, hè? Nu je zegt,
noem ik word maar zelf ook rood.
Ja. We gaan pas door als je 3 keer het zegt zonder te blozen. Nou, we beginnen met.
Dus er zit een gevoel. Volwassenen zeggen natuurlijk heel snel alsof het een scheldwoord is. Van je mag, kut is natuurlijk ook kut is kut. Maar vagina is geen scheldwoord, maar zij hebben daar dus wel zo'n associatie
toch dat gevoel
mee.
Al bij. Ja.
Ja, maar ik hoor ook altijd zo stom. Van iedereen moet het natuurlijk helemaal zelf vinden, maar een roosje of zo. Van, daar, jij denkt van doe gewoon.
Ja, wat vind je daarvan? Van al die termen van plassertje en.
Plasser vind ik wel of piemel, maar
plasser is een soort van nog de functie van een stukje van dat lichaamsdeel. Ja. Maar eigenlijk als ouders vragen van wat kan ik doen vanaf de geboorte? Of hoe heeft die seksuele opvoeding, hoe begin je daar nou mee? Wat kan ik doen als mijn kind 0 tot 2 jaar is? Dan is een van de dingen die ik zeg het benoemen en dan het juist benoemen van de geslachtsdelen inderdaad. Ja. Dat al iets is, want mijn jongens zijn dus inderdaad bijna 2. En die leren van, het is mijn hand, het is mijn kin, het is mijn buik. Maar die geslachtsdelen, dat is echt in die fase leren heel veel kinderen hun lichaamsdelen. Ja. Die geslachtsdelen worden dan best wel vaak overgeslagen.
Ja.
Bij jongens minder vaak. Je hebt een piemel, dat vinden we allemaal makkelijk of zo. Ja. Maar bij het vrouwelijk geslachtsdeel wordt er inderdaad heel veel eufemismes. Ook heel erg passief vaak. Hè? Dus spleetje of iets verhullends. Iets wat het niet is. En ik denk dat dat ook wel, als je dan een beetje uitzoomt, iets zegt over hoe we vrouwelijke seksualiteit überhaupt zien. Hè? Als iets passiefs en ontvangends. Mm-hmm. Dus daarom is het eigenlijk nog belangrijker om voor dat vrouwelijke geslachtsdeel ook een goed woord te hebben. En dat is er. En dat is vulva. Ja. En dat
vulva.
Is, dat is het volledige uitwendige gedeelte van het vrouwelijke geslachtsdeel. En vagina is daar een onderdeel van. Want vagina is eigenlijk ook alleen het geboortekanaal.
Ik zal, ik zal de foto nog even gaan bekijken in het boek.
Het ei
de vulva.
Ja, het is een beetje wennen.
Stop met zoeken.
Ja, stop maar, met zoeken. Ik moet ze ook even aan wennen, denk ik. Vulva.
Ja, vulva. Ja.
Oké. Okay.
Over de vulva gesproken.
Ja, Rick.
De luistervraag.
De luistervraag. Ja, we hebben hem tot het laatst bewaard. Want het roept misschien ongemak op. En het is ook een beetje een taboe. Ik vond hem ook niet terug in de lijfklet. En het andere boek waarvan ik de naam niet meer goed weet, stond hij ook niet in. En die kregen wij dus binnen.
Peutermasturbatie.
Ja, we gooien hem er meteen maar in.
Oh, die staat zeker in 100 antwoorden bij seksuele opvoeding.
Ja. Oh, dan daarin. Niet in de lijfklet.
Nee, niet in de lijfklet. Want dat is vanaf 6.
Ah, oké. Okay. Ja. Wat,
normaal. Dat
hartstikke
eerste,
normaal.
Ja. Want wat was de vraag?
Nou, de vraag was dus, er wordt heel weinig over gesproken. Ja. Deze moeder vroeg zich af van, nou, mijn dochter doet dat dus met een kussen of met wat er beschikbaar is, knuffels.
Whatever,
En dan zie je ook echt, zeg maar, dat ze tot een hoogtepunt komt. Mm-hmm. En ze zegt dat ze dat best wel moeilijk vindt om dat ter tafel te brengen met andere moeders. Want die denken, hoe kan dat? Zijn jullie zelf oversext? Of hoe kan dat dat bij zo'n kind leeft?
Ja.
Hoe moeten we dat interpreteren? En hoe moet je er als ouder mee omgaan?
Ja, nou, het grappige is, ik werk ook veel met medewerkers van de kinderopvang. Die herkennen dit allemaal.
Ja.
Veel kinderen doen het. Niet allemaal. Het is ook niet zo dat als je kind het niet doet, dat het dan niet gezond is.
Nee.
Maar voor sommige kinderen hoort dat bij een gezonde ontwikkeling. En je moet het zien als, peutermasturbatie vinden sommige mensen ook een heftig woord. Omdat het doet denken aan een volwassen beleving van seks. Maar voor kinderen is het nog niet gekoppeld aan gevoelens van opwinding of lust. Maar het voelt wel lekker. Dus het kan ze inderdaad wel een bepaalde ontspanning bieden of zo. Soms zie je ook dat kinderen dat doen voordat ze gaan slapen.
Omdat regulering.
Ja, ontlading. Omgaan met spanning, regulering. Ja. En dat is ook wel een beetje waar, als het gaat over wanneer is het te veel of te vaak of zo. Dan, als je kind geen andere manier van ontspannen meer heeft, dan is het wel iets om iets mee te gaan doen. Maar in principe is het een hele prima manier. En de vraag was, daar hebben we het nooit over. Nee, dat is gewoon taboe. Ja, mensen zijn inderdaad bang. Soms zijn ouders ook bang dat het iets is dat het een teken is dat hun kind iets is overkomen. Hè? Van hoe komt een kind daarbij om dat te gaan doen? Heeft iemand anders dat dan gedaan? Of hebben ze dat ergens gezien? Nee, dat is het niet. Ook voor een kind van 2 voelt het gewoon al prettig om aan je geslachtsdelen te zitten.
Ja.
En is het daarom iets wat ze doen? Dat is.
En kan dat ook doorgaan als ze ouder worden? Of is dat kan gewoon?
Ja, kan zeker. En wat je ziet is dat ze het dan vaak ook wat meer gaan toepassen in context waarin het ook passender is. Bijvoorbeeld in je bed. En hele jonge kinderen, vanaf 4 kunnen kinderen ongeveer zo de sociale regels leren. Dus dan kun je ook aan een kind uitleggen. Dat wiebelen op je stoel of met een knuffel, dat is prima. Maar dat mag je in je bed doen. Of niet tijdens het voorlezen in de kring bijvoorbeeld. Hè? Dus dat er ook een verschil is in de tijd en plek. Maar jonge kinderen, als het iets is wat je wil begrenzen, want dat hoeft niet. Hè? Dat past dus binnen die gezonde ontwikkeling. Dus dat mag er gewoon zijn. Maar misschien heb je net visite en vind je het gewoon niet zo'n goed moment.
Ja.
En dan werkt het goed om het kind af te leiden. Want dan krijgt het kind niet het idee mee dat het niet goed is wat hij doet. Of dat het fout is. Maar dan stopt het gedrag wel. Dus dan zeg je, kom, we gaan nu eventjes dit doen. Of we gaan even wat eten pakken. Of...
Ja, want je wil je kind dus ook niet beschamen daarin. Hè? Van het mag niet. Of we willen niet dat anderen het zien of zo. Dat idee van het mag er niet zijn. Want het is iets geheims of zo. Ja. Tegelijkertijd is het wel privé.
Ja, dus dat kan je ook benoemen. Hè? Ik begrijp dat het lekker voelt. Het is prima dat je dat doet. En dat mag op je kamer.
Ja.
En dan koppel je het eigenlijk los van het feit dat je kind dat doet. Maar dan begrens je op het feit dat het niet de tijd of de plek is. En dat is al een heel andere boodschap.
Ja, mooi ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat voelt zo'n opluchting dat dat eruit is. Hè, Rick?
Yes.
Daar zaten we op.
Ja.
Nou, we zouden volgens mij nog uren door kunnen praten. Ik vind het echt allemaal fascinerend wat je zegt. Want je hebt ook heel veel opvoedkennis en of gewoon over kinderen. Dus dat is echt super interessant.
Koop de boeken.
Koop de boeken. Wil Doe je nog het. Iets vertellen ja. over de seksualiteitsschoolbellen? Is dat voor ook voor ouders of is dat ja. vooral voor
ook voor ouders, scholen? Maar ook voor professionals. Dus inderdaad onderwijs en zorgprofessionals. Iedereen die te maken heeft met kinderen, jongeren. En in zijn of haar of diens beroep seksualiteit bespreekbaar kan maken. Ja.
Oké, dan moet je dus naar de seksualiteitsschool. En dus voor een boek raad je dus aan jouw boek van 100 antwoorden bij seksuele opvoeding.
Ja, dat is echt voor ouders. Ja, ja. Dus dat is voor ouders van jonge kinderen, 0 tot 12 jaar. Met de 100, nou eigenlijk de vragen die jullie vandaag stelden, maar dan nog 90 erbij, zeg maar.
Ja.
En lijfklets voor als je met je kind samen in gesprek wil over deze onderwerpen.
Jeetje, Rick, wat zie jij er fris en fruitig uit? Ben je op vakantie geweest of zo?
Nee, Blue Iron.
Wat is dat?
Ja, dat is een drankje met ijzer.
Gadver, is dat niet heel goor?
Nee, super lekker. Het was met wilde bosbessen smaak.
En waar helpt het tegen?
Ja, het helpt mij heel erg tegen vermoeidheid. Het geeft me extra energie.
Wat zit er allemaal in dan?
Vitamine C, vitamine B12.
En is het ook nog vegan? Of?
Ja, zelfs dat.
Nou, wat een goede tip zeg. Dat moet ik hebben. Waar kan je het krijgen?
Nou, bij het Kruidvat onder andere. Dus ga ervoor.
En is het wel eens in de aanbieding?
Vaak, hou je brochure in de gaten.
Oké, thanks voor de tip.
Kan je ons een tipje van de sluier geven als pijnstiller? Hè, waar we vaak naartoe gaan. Van, heb je een tip die je nog echt wil meegeven? Of een advies die zegt van, hey, dit...
Als ouders hiermee struggelen, denk
ja.
ik.
Ja. Ik denk dat het aanpakken. Dat je de ja, ik ben sowieso van de lat laag leggen. Volgens mij jij ook. Maar ja. Dat het goed is om te realiseren, die seksuele opvoeding, dat gaat soms echt om een moment van twee zinnetjes met elkaar wisselen. Dat is niet dat je echt ervoor hoeft te gaan zitten. Het is niet dat je doelen hoeft op te stellen van, ik wil mijn kind dit en dit en dit meegeven. Ontspan en laat die kleine momenten die gewoon natuurlijk ontstaan. Dat is de seksuele opvoeding. En als je die aangrijpt, dan doe je het al hartstikke goed.
Supermooi. Dus vlecht het eigenlijk door je heel je opvoeding heen. Ja. Maak er niet te groot, maak het niet te groot. Hou het juist klein. Ja.
En laat het wel vaak terugkomen.
Ja.
Ja.
En je ziet ook volgens mij de laatste ding, dat als een kind iets vraagt, wij zijn dan geschrokken en dan geef je een antwoord en is het kind alweer met iets anders bezig.
Ja.
Dus wij denken dan, oh mijn god. Mm. Maar het kind heeft gewoon een vraag, die wil antwoord en die kan weer verder.
Ja,
dus,
zeker.
Ja. Mooi.
Ja, fantastisch. Bellen, ik ben super blij dat je bent. Want ik had heel de tijd in mijn hoofd dat we een soort rubriek zouden maken met bellen met Bella Bobé. Omdat het gewoon zo lekker bekt. Gewoon
zo heerlijk.
Allitereren, wat is het?
Ja.
Dus wellicht als er nog een keer een vraag komt, dat
we
gewoon...
Bellen met
bel
Bella.
Je me in.
Dat
ja
we
hoor,
bellen,
helemaal
dan
goed.
Dan komt mijn droom ook uit dat we ja. daar een rubriek voor hebben.
Ja.
Maar dankjewel voor al je expertise en openheid.
Super bedankt.
Fijn.
Jullie bedankt voor
heel
de uitnodiging.
Fijn.
Je luisterde naar Groeipijn.
De podcast over de horten en stoten van het ouderschap. Zijn er onderwerpen die volgens jou aan bod mogen komen? Of heb je een vraag over een onderwerp dat besproken is?
Laat het ons dan weten, want wie weet wordt jouw pijn binnenkort door ons behandeld. Meer informatie vind je in onze show notes.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering en graag tot de volgende.